Gemeente, wij openen Gods heilig woord. In het Nieuwe Testament, het evangelie naar de beschrijving van Lucas. En we lezen met elkaar het kerstevangelie uit Lucas 2, de versen 1 tot en met 20. Dus onze schriftlezing is Lucas 2, de versen 1 tot en met 20. En daar luidt Gods heilig en onfeilbaar woord, onfeilbaar, jongens en meisjes, dat betekent dat er geen enkele fout in de Bijbel staat. Het is onfeilbaar, het feilt niets. Dus alles wat we lezen is waar en betrouwbaar. En daarom lezen we dat ook. Lucas 2, vanaf vers 1. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ongetrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen die er geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen en de heerlijkheid des Heren omscheen hen en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben. En van stonden aan was daar met de engel een menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribben. En als ze het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Tot zover onze schriftlezing. Geliefde gemeente, wij bedienen u vanmorgen Gods heilig woord uit Lucas 2. En de tekst voor de verkondiging vindt u in het zevende vers, het eerste gedeelte. Lucas 2, vers 7a. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. Tot zover de woorden van onze tekst. Wij schrijven boven de preek, Jezus is geboren. Jezus is geboren. Jezus is geboren. Geliefde gemeente, God schrijft heilsgeschiedenis. Dat lezen we zomaar met die drie woordjes die in vers 1 staan en in vers 6 staan. En het geschiedde. Het is niet zomaar een mooi verhaal. Het is geschiedenis geworden. Het is Gods geschiedenis geworden. Zoals dat Engelse woord history. Het is his story. Zijn geschiedenis. God schrijft hier geschiedenis. En het is een gebeurtenis die voorgoed alles verandert. De hele wereld moet in beweging worden gezet. Alles moet meewerken aan dit heilsplan van God. Iedereen moet namelijk terug naar de stad waar de voorouders vandaan komen. Dat moet allemaal gaan gebeuren zodat Jozef en Maria in Bethlehem terechtkomen. En zodat daar naar die voerbak ligt en dit kind geboren wordt. De Zoon van God in de kribbe wordt gelegd. Alles moet meewerken in het heilsplan van God. Het heeft de Heer namelijk zelf geprofeteerd in zijn woord. Dus dan moet dat uitkomen. Jongens en meisjes, ik heb net gezegd dat de Bijbel betrouwbaar is. Nou, die tekst die je misschien wel geleerd hebt. Misschien wel voor de kerstfeestviering van de zondagschool of de clubs. Of misschien op school wel. Micha 5 vers 1. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. En wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Dus uit Bethlehem, daar in die velden van Ephrata, daar in Judea, daar moet de zaligmaker geboren worden. Uit u zal voor mij, zegt de Heer. Dus de zaligmaker is daar geboren, niet in de eerste plaats voor ons, maar God zegt voor mij. Zodat mijn schepselen weer kunnen verzoend worden met mij. Jezus komt naar deze aarde, zodat God verzoend kon worden. En daar mogen mensen nou in delen. Daar bij die kribben worden nou mensen genodigd om te komen kijken en te knielen voor dit kind. Het werd net gespeeld. Komt verwondert u hier mensen? Heeft u zich eigenlijk wel verwonderd in de afgelopen dagen? En ook gisteren, de eerste kerstdag. Maar ook al die vier adventsweken daarvoor, waar we heen leefden naar de kerstdagen. Heeft het u verwonderd dat mensen mogen komen en dat het kind is geboren? En dat God zijn geschiedenis heeft geschreven? Heeft het u verwonderd? Of vinden we het een heel normaal verhaal? Ja, het is kerst, dus het zal wel over Lucas 2 gaan. Wat een bijzonder verhaal, wat een bijzondere geschiedenis. Om ons over te verwonderen. Dat daar in Bethlehem de Messias is gekomen. De Heer had het voorzegd, daar zal hij voortkomen. Voortkomen, dat betekent heel eenvoudig geboren worden. Tevoorschijn komen, daar zal hij als eerst tevoorschijn komen. Als kind. U begrijpt als dat gezegd is door de profeet Micha, als dat door God is ingegeven. Nou, dan moet zo gezegd Jozef en Maria in beweging komen, want ze zitten in Nazareth. Ze zitten boven in het noorden in Galilea. En ze moeten op reis. Iedereen moet in beweging komen. Dat is een belangrijke les voor kerstfeest. Niet alleen Jozef en Maria, want dan had de Heere Jozef en Maria ook wel apart kunnen nemen. En zo alleen Jozef en Maria naar Bethlehem kunnen leiden. Nee, de hele wereld moet in beweging komen. En zo is het ook met zijn gemeente. De hele gemeente moet in beweging komen. Het is niet zomaar het ene oor in en het andere weer uit en we spoelen het straks weg bij de koffie en we hebben weer kerst gehad. Nee, u moet in beweging komen, anders komt het niet goed. Jongens en meisjes, als je niet bij de kribbe komt, als je vanmorgen niet meegaat, dan ga je verloren. Zo scherp ligt het. Want je weet niet of je nog een andere dag krijgt, dat je wel naar de kribbe toe kunt. Je weet niet of je nog een andere kerstfeestviering meemaakt op een ander jaar. Het gaat erom, gemeente, dat u nu... We hebben het niet voor niets gezongen, dit is de dag. En dit, 26 december 2021, dit is de dag, de roem der dagen. Dit is de dag dat je de zaligmaker kunt ontmoeten. Het woord ligt open. Dit is het moment waarop de zaligheid wordt uitgedeeld, want het woord wordt verkondigd. Dan begrijp je, jongens en meisjes, dat het er wel op aankomt of je nu meegaat. Maria en Jozef, ze gaan vanuit Nazareth, vanuit Galilea, naar Bethlehem in Judea. Net zo'n 7 kilometer onder Jeruzalem. Ze moeten 150 kilometer te voet, misschien met een ezel. Hoe dan ook, 150 kilometer. Dat is een flinke reis. Waarom moeten ze naar Bethlehem? Nou, iedereen moet naar de plaats van zijn voorgeslacht toe. En Jozef en Maria, we kunnen dat lezen in de geslachtsregisters, zoals die in Matthäus opgetekend staat en in Lucas. Zij komen uit het geslacht van David. Dus ze moeten naar de stad van David toe om daar ingeschreven te worden. Het zijn Davids kinderen. Het is een koninklijk geslacht wat terug moet naar Bethlehem, waar koning David is geboren. Keizer Augustus heeft dat bevel ook uitgevaardigd in zijn hele rijk. Keizer Augustus, u proeft ook weer de geschiedenis hier, ook in deze geschiedenis. Het wordt letterlijk ook zo getekend. Hij die de tweede keizer is in het grote Romeinse Rijk. En het Romeinse Rijk, dat heeft veel voorspoed. Daar heerst vrede, rust. Het Rijk is het grootst, het krachtigst. En voor de historische duiding wordt er ook nog bij vermeld wie de lokale regering is. Cyrenius, stadhouder over Syrië. Dus door die Romeinen aangesteld over dat gebied. En Judea, die viel daar ook onder. Dus hij was, ja, we zouden kunnen zeggen, hij was de minister-president daar. Hij had daar zijn regering. Lucas wil dit zeggen, het is echt geschiedenis geworden. Je kunt er de geschiedenisboeken, dit geschiedenisboek in het bijzonder, op nakijken. En je kunt het in de ongewijde geschiedenis ook vinden. Toen, in die tijd, toen Augustus keizer was en Cyrenius een Romeinse stadhouder was. Toen. En dat gebod wordt uitgevaardigd, dat wordt gegeven. En Maria en Jozef, ze gaan. Net als al die andere mensen, dat lezen we in vers 3. En zij gingen allen om beschreven te worden. Een iegelijk naar zijn eigen stad. Ze zijn de overheid gehoorzaam. Kijk, daar gaan ze. Uit hun woonplaats Nazareth. Zo die lange weg naar het zuiden toe, door het land van de Samaritanen toe. Best een gevaarlijke. Een gevaarlijke route. Maar Maria en Jozef hoeven niet bang te zijn. Een engelenwacht zal hen omringd hebben, terwijl ze die helemaal niet hadden opgemerkt, maar die was er. Dit jonge stel, dat moet door Gods voorzienigheid komen daar veilig in Bethlehem. Daar in die stad van David, in de burcht Sion, waar toen, eeuwen geleden, koning David was geboren. Maar nu zal de grote koning, de grote zoon van David, worden geboren. In Bethlehem. Bethlehem, die naam die betekent broodhuis. Nou, in dat broodhuis daar in Bethlehem zal het brood uit de hemel nederdalen. Dat is een hele toepasselijke naam, vind je niet? Broodhuis. Jezus heeft zelf gezegd, ik ben het brood des levens. Hij heeft zelf gezegd, want het brood Gods is hij die uit de hemel is nedergedaald. Dus die als dat hemelse brood, dat hemelse manna in het broodhuis is gelegd. Hij is degene die aan de wereld het leven geeft. Als Jezus dat zegt in Johannes 6, kunt u dat teruglezen, schittert ook alles van kerstfeest. Dat brood dat daalt nu af in het broodhuis Bethlehem. Dat staat nu te gebeuren, want dat moment is aangebroken. Terwijl Jozef en Maria zo dat plaatsje Bethlehem binnenkomen. Bethlehem gaat eindelijk zijn naamsbetekenis onthullen, waar zo lang naar uitgekeken is. En waar er ook nog mensen gevonden werden die daar ook nog echt mee rekenden en het verwachten. Ook al lezen we maar van een handjevol van verwachtende mensen. Toch vertegenwoordigen zij die bruidskerk van Christus, die verwachtend uitzag naar de komst van de Messias in Bethlehem. En het geschiedde. Dan gebeurt het, jongens. Het wordt geschiedenis. Als zij daar waren, dus in Bethlehem, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. De dagen zijn vervuld, die zijn vol. Er kan niks meer bij. Vol. En dat is tot een minuut toe uitgerekend. Die klok van God is gaan tikken. En toen was het uur gekomen. De volheid van de tijd noemt de apostel Paulus dat. In Galaten 4 kunt u dat lezen. De tijd is zogezegd vol. Voller kan niets. Toen de volheid van de tijd gekomen is, toen heeft God zijn zoon uitgezonden. Hoort u het weer? Dat brood wat nedergedaald is uit de hemel, hij heeft hem uitgezonden. Hij is geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Dus dat allesbeslissende moment van die tijd is aangebroken. Gods zoon wordt werkelijk mens. Hij is geworden uit een vrouw, dus dat betekent hij is geboren uit een vrouw. Zoals wij allemaal zijn geboren uit een vrouw. Hij wordt door zijn geboorte ons ten volle gelijk. Ja, behalve de zonde. Maar verder is hij ons in alles gelijk geworden. Geboren uit een vrouw. Geworden onder de wet. Hij komt dus in onze plaats te staan. Onder de wet. We hebben het zojuist gehoord. We hebben onszelf geplaatst onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. Die wet die ons veroordeelt. Op die plaats komt dit kind te staan. Terwijl hij geen zonde heeft gedaan. Maar hij draagt de zonde. De toorn van God wordt op hem gelegd. Hij wordt daar onder die wet geplaatst. Onder de vloek van de wet. Op die plaats waar u, waar jij en ik zouden moeten staan. Schuldig tegenover de wet van de Heer en niet een klein beetje. Niet nou ja, 99% is wel gelukt in de afgelopen weken. Ach ja, we zijn allemaal zondaren, dus dat ene dat is net niet gelukt. Nee gemeente, we zijn tegen die hele wet aangestruikeld. Daarom hebben we dat ook beleden in het gebed bij de Heer. En op die plaats, geworden onder de wet, komt de Zoon van God. Nu wordt hij geboren, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Wat wonderlijk is het kerstevangelie, vindt u niets? Als dat moment daar aanbreekt, dat geboorteuur, wat je zo eenvoudig kunt lezen in vers 7. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. Hij wordt ons in alles gelijk. Hij wordt één onzer. Lezen we in Psalm 139. Hoe wonderlijk wij gemaakt zijn. Dan moet je Psalm 139 eens in het licht gaan lezen van dit wonderlijke kind wat daar in de moederschoot van Maria wonderlijk is gemaakt. Want al die psalmen moeten we als eerste gaan lezen in het licht van de Heer Jezus Christus. Gij hebt wel niets uw oog weerhoudt, mijn ongevormde klomp beschouwd. Ja, gij, wiens wijsheid nimmer faalt, had mijn geboorte stond bepaald. Eer iets van mij begon te leven, was alles in uw boek geschreven. Mijn geboorte stond, dat moment waarop Maria haar eerstgeboren zoon baart. Wat moet dat voor de hemel zijn geweest? De eeuwige zoon van God nedergedaald als het brood uit de hemel. Precies zo geworden als ons. Zo man. Zoals de eerste Adam. Uit de aarde aards. Precies zo menselijk als u en ik. Met dezelfde aardse zorgen. Hij had geen zonden. Maar hij had wel te kampen met de gevolgen van de zonde. Mag ik het gewoon eens zo menselijk brengen? Het was een kind, ook met buikkrampjes. Het was ook een kind die huilde. Het was een baby die voeding nodig had. Het was een man die vermoeid was. Gemeente, wat kan dat ons troosten? We kunnen soms met zorgen zitten dat we denken, ja niemand weet er eigenlijk vanaf. Psychische zorgen. Zorgen van welke aard dan ook. Eenzaamheid. Zorgen met uw geaardheid. Zorgen dat je geen vrienden hebt, dat je alleen bent. Ongetrouwd bent, geen levenspartner hebt gevonden. Jezus heeft het ook meegemaakt. Hij kent alle terreinen van uw zorgen. Hij is werkelijk mens geworden. Mens van vlees en bloed. Een eerstgeboren zoon, zo lezen we. De eerste van het gezin. Nee, er staat niet een enig geboren zoon. Dat is hij van God. Dat belijden we elke zondag. Zijn enig geboren zoon. Dus Gods enig geboren zoon. Onze Heere. Nee, dat is hij van God enig geboren. Maar hij is de eerstgeboren zoon van Maria. Dus dat betekent dat Maria meerdere kinderen heeft gehad. We kunnen ook lezen in het evangelie, Matthäus 13. Jezus is de eerstgeborene. En volgen er nog meer. Jacobus, Jozef, Simon, Judas. En dan staat er ook nog bij en zijn zusters. Dus er is nog een heel gezin geworden daar. Kerst is het feest van de eerstgeboren zoon van Maria. De enige geboren zoon van God. Hij heeft niet alleen alles anders gemaakt bij Jozef en Maria. Maar dat heeft hij gedaan in deze wereld. God is mens geworden. Wie kan het bevatten? Dat kunnen onze gedachten toch niet vatten. God is mens geworden. We zijn het wat gewend, die boodschap met kerst, maar het is niet te begrijpen. Dat een jong meisje bevrucht wordt door de Heilige Geest, hier staan onze gedachten volledig stil. Dit begrijpen we niet, dit bevatten we niet. En dat Gods enige geboren zoon is geboren, ja, we begrijpen nog wel dat Maria's eerstgeboren zoon is geboren. Maar dat Gods enige geboren zoon is geboren als de eerstgeboren zoon van Maria, dat is niet te bevatten. In gedachten zagen we Jozef en Maria aankomen in Bethlehem. Zullen we nog eens terugkijken? Hoe ging dat? Dan kwamen ze Bethlehem binnen. Hoogzwangere vrouw. Maar geen plaats in de herberg. Gemeente, hoe onmenselijk is dat? Hoe verachtelijk is dat? Ze ging de ene naar de andere herberg langs, geen plaats. Geen plaats voor een hoogzwangere vrouw. Geen plaats voor de aanstaande moeder van de zaligmaker. Ten diepste geen plaats voor de zaligmaker zelf. Geen plaats. Zo staat het er in Bethlehem voor. Zo staat het er ook met die herbergiers voor. Want die ene naar de andere herberg, die wordt gevuld met gasten. Allemaal nakomelingen van David, die worden gevuld in die herbergen daar in Bethlehem. Davids kinderen, ze krijgen allemaal een plaats. Maar de grote zoon van David niet. Voor hem is geen plaats. In dat broodhuis Bethlehem, daar is wel plaats voor aards brood. Die maaltijden, die gaan daar over die tafels heen. Maar er is geen plaats voor het hemelse brood. Geliefde gemeente. Zo is het met u. Met jouw hart van huis uit. Geen plaats. Uw situatie is precies hetzelfde als bij Bethlehem. U reageert precies als die herbergieren daar bij de deur. Nee, geen plaats bij mij in mijn herberg. Ga maar naar een ander, misschien aan de overkant wel. Zo reageren we allemaal van huis uit. Als we in de kerk zitten, als het kind Jezus in de schoot wordt geworpen, ja, dan weten we daar geen raad mee, want dan nemen we het kind Jezus en we geven hem door. Geen plaats. Ga maar bij een ander. Nu nog niet bij mij. Als ik wat ouder ben, ja, misschien dan. Beseft u dat, gemeente? Dat is namelijk de situatie van ons van huis uit. U, jij en ik, we wijzen allemaal de zaligmaker af. Geen plaats, want het hart is al vol genoeg voor mezelf. En in het ongeloof zegt u dat dagelijks. En als je nog geen nieuw hart hebt, jongens en meisjes, dan zeg je dat ook. Dan heb je de deuren van je hart nog potdicht. Het hoeft nog niet. En misschien een heftige puber reageert nog wat meer anti dan een klein kind. Of als je verhard bent, misschien de 70 gepasseerd, nog steeds geen nieuw hart. O gemeente, de tijd dringt, nog steeds geen nieuw hart. Dan is er weinig tijd over. Maar dan is uw hart ook nog zo verhard. Natuurlijk, u bent wel in de kerk. Betrokken op de dienst van de Heer, maar dat is het dan. U bent niet gegaan. Geen plaats. Hoe komt het, gemeente, dat er geen plaats is in uw, in mijn hart van nature? Het komt omdat u God geen plaats gunt. Dat is de zondeval. God aan de kant geschoven, weg ermee. Hem niet meer nodig. Ik red mezelf wel. Precies dat. Ik red mezelf wel. Geen redder, geen zaligmaker nodig. Die plaats die God heeft ingenomen in dat mensenhart, die is leeg. De Heer weggestuurd, van de troon afgestoten. En u bent zelf op de troon gaan zitten. Gemeente, dat is er gebeurd in het paradijs, in die zondeval. Dat is verschrikkelijk. Want ook die eerste bladzijden van de Bijbel, die zijn niet te bevatten. Wat we daar hebben gedaan, die diepte, is niet te peilen. Ontzettende diepe sporen heeft dat achtergelaten. Kerst is wel een feest in het donker, gemeente. Kerst is een feest in de duisternis. Ja, ja, zeker wel, ik begrijp het ook wel. Het is een feest van licht. Maar wel in die duisternis. Zeker weten dat kerst een boodschap is van licht, maar dan wel tegen die donkere achtergrond. Het is niet een klein beetje schemerig. Het is stikdonker. Er is niemand die God zoekt van huis uit, ook niet in Oud-Beijerland. Iedereen die staat met die herberg hier te zwaaien, geen plaats bij mij. Ziet u uzelf daar al staan? U heeft de zaligmaker weg. Ik heb u niet nodig. En kijk, daar komt hij aan. Nee, u ziet hem nog niet. U ziet alleen die hoogzwangere vrouw Maria daar en Jozef ernaast. En ze vragen het heel eerbiedig. Mogen wij in uw herberg een plaatsje krijgen? Mogen we overnachten? Geen plaats. Dat tafereel wat we zien in Bethlehem, dat is een beeld van de Heere die komt naar deze aarde waar geen plaats is. Hij is het die elke keer aankomt en elke keer ook op de deur van uw hart ook klopt. Doe mij open, doe mij open. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur zal opendoen, ik zal tot hem inkomen. Dat is kerst. Immanuel, God met ons. Ik zal tot hem inkomen en ik zal avondmaal met hem houden. Hij met mij. Mijn zoon, mijn dochter, doe mij open. De Heere zegt, mag ik in uw leven de hoogste plaats innemen? En u zegt, mijn herberg zit vol. Ziet u? Er is geen enkele plaats voor het kind in uw hart. Niet uit u. Maar hij gaat plaats maken. Waar? In de kribbe. In de stal. In het dierenverblijf van die herberg. Ziet u hoe vernederend. Daar wijst dat ene woordje kribbe op. We maken daar veel te romantische beelden van. Kerst is geen feest van romantiek. Heeft er niks mee te maken. Mag best gezellig zijn natuurlijk. Bij ons thuis ook. Maar het heeft niks met kerst te maken. Die kribbe, dat is de meest vernederende plaats daar. De voerbak. Dit kind wordt niet gelegd in een wiegje. Maar zomaar tussen de beesten. Niet bij de mensen, daar in die herberg, maar bij de beesten. In Bethlehem's stal lag Christus de Heer. In doeken gehuld, als kindje ten neer. Voor hem was geen plaats meer. In herberg en huis. Zijn wieg was een kribbe. Zijn troon was een kruis. Kunnen het begrijpen, jongens en meisjes? De Zoon van God, de Allerhoogste God, het kind, wat het hoogste kind is op deze aarde, zonder enige zonde, dat krijgt geen gouden wiegje. Die grote koningszoon, die wordt niet met schone lakentjes in een wieg gelegd, maar die wordt daar in een voerbak gelegd, zomaar tussen het stro. Kan het nog meer vernederend? Hoe diep is kerstfeest, gemeente? Dat is toch de mooiste boodschap. En dan begrijpt u misschien ook waarom ik zei dat het een feest van blijdschap is. Maar dan wel van deze blijdschap. De mooiste boodschap voor zondaren op aarde. Hij wordt op deze aarde geboren. En hij wordt in doeken gewonden en in een kribbe gelegd. Gemeente, dit kerstkind wordt in doeken gewikkeld. Wat een ontroerende boodschap die voortdurend met de kerstdagen ook uit de doeken wordt gedaan. In doeken gewikkeld. We lezen het twee keer van de Heere Jezus in de Bijbel. En die gebeurtenissen moeten we dus ook met elkaar verbinden. In doeken gewikkeld door Maria. En ze legt hem in de kribbe. En misschien heeft Jozef ook nog meegeholpen. Dus door Jozef en Maria in die doeken gewikkeld met kerst in de kribbe. Maar bij Goede Vrijdag, door Jozef van Arimathea en Nicodemus, in de doeken gewikkeld en in het graf gelegd. Kerst verbindt alles met Goede Vrijdag en Pasen. Hier een levend kind in doeken gewikkeld. Daar een dood lam in doeken gewikkeld. Dat hout van de kribbe, dat wijst naar het hout van het kruis. Dat geboortebloed daar in die stal, dat wijst naar het bloed aan het kruis. Zijn nederige geboorte, het wijst naar zijn vervloekte kruisdood toe. Zo'n weg gaat onze lieve heiland. En hij heeft hem volledig gegaan. Zo van de kribbe naar het kruis toe, genageld. Van het kruis weer afgehaald, in het graf gelegd. Maar ook uit het graf opgestaan. Het is Pasen, het is vanmorgen ook Pasen. Zondag, de dag dat we Pasen gedenken. En zo gegaan tot de troon. Gekroond als koning met zijn hemelvaart. Dus kerst zet al die andere helsfeiten aan. En terwijl we aan kerst denken, mogen we tegelijkertijd aan Goede Vrijdag denken. En terwijl kerst wordt beleefd zo, kunnen het andere moment tegelijkertijd ook beleven dat hij is opgestaan. Dan moet je niet meer wachten totdat het weer Pasen is. Die zaken die worden beleefd. Als je iets ziet van het kind in de kribbe, zie je hem ook als kruiskoning hangen. Zie je hem ook in die doeken gewikkeld in het graf gelegd. Zie je hem ook dat dat graf leeg is. Hij is opgestaan, hij leeft. Hij is ten hemel gevaren, hij zit, hij hoort, hij bidt. Kijk maar in de kribbe. Daar ligt het brood des levens. Opdat u zult komen om te eten. Beesten waren welkom. Zondaren zijn welkom om te eten uit die voerbak. Zondaren die zich hebben uitgeleefd als een beest. Want gemeente, die boodschap is door die engel verkondigd aan wie? Gaat die engel naar Jeruzalem toe, naar de straten in de tempel, naar die vrome mensen en die lange gewaden, die daar keurig staat te bidden op de hoeken van de straat? Gaat die engel naar de fariseeën en de schriftgeleerden toe? Nee, die engel die gaat naar die herders toe, dat uitschot van de maatschappij. Waar je met een grote boog omheen loopt. Die ruwe bonken van kerels. En dan zien we ze in gedachten liggen. Ze waken over de kudde. Ze zijn wakker. En dan komt die engel die boodschap brengen. Vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heer in de stad van David. Nee, het is niet een algemene boodschap. Er is een zaligmaker geboren. Nee, het is een boodschap met een adres. Geliefde gemeente, voor u. Voor jou is heden de zaligmaker geboren. Hij is Christus de Heer. Dat is een duidelijke boodschap. Gelooft u het? Of ga je het weer helemaal plat redeneren? Ja, een mens moet dan toch eerst. Hou nou eens op. Hou nou eens op met een mens moet dat nou eens eerst. Gelooft u het? Of geeft u het kind door? Voor u, voor jou, zondaar. Is heden, nu, dit is de dag, de roem van de dagen. Wie is geboren? De zaligmaker. Wie is hij? Christus, de Heere, als de hoogste profeet en leraar. Als de enige hoge priester en als de eeuwige koning. Hij is de machthebber van deze wereld. De Heere, de Kyrios. Hij die verlost van het hoogste kwaad en mij brengt tot het hoogste goed, de zaligmaker. Die boodschap die klinkt daar in de velden van Efrata. En die klinkt ook hier, in zijn gemeente. En die boodschap van die lof aan God, die wordt daar ook bezongen, in de velden van Efrata. Want als je dat hoort, ja, dan moet dat worden onderstreept door het lied uit de hemel. Ere zij God, de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen en welbehagen. En die herders die krijgen er nog een teken bij ook. Want ze moeten in beweging komen, ze moeten gaan. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden, liggende in de kribbe. Dus eigenlijk krijgen ze twee tekenen erbij. Ze zullen hem vinden in doeken gewikkeld. Dus een gewoon kind, zoals elk kind in doeken was gewikkeld. Maar ze zullen hem vinden in de kribbe. Wat die herders er precies van begrepen hebben, dat is niet duidelijk. Maar wel wat ze met die boodschap gaan doen. Nee, ze gaan niet met elkaar in discussie. Ze pakken ook niet de schriften erbij, het Oude Testament, als ze dat al zouden hebben. Nee, ze gaan. En ze sporen elkaar ook aan. Laat ons heen gaan. En laat ons zien. Gemeente, doet u dat ook met kerst? Hebt u dat tegen elkaar gezegd? Laat ons heen gaan. Kerst is ook een feest van samen heen gaan. Niet alleen, maar samen met al de heiligen. Laat ons heen gaan. En we moeten daartoe worden aangespoord. Want anders komen we echt niet in beweging. De preek van morgen moet klemmend zijn op uw hart, want anders gaat u niet lopen. Anders gebeurt het dat u gewoon blijft zitten. Gewoon weer een eredienst verspeelt. En u bent niet heen gegaan en u bent niet gaan zien. De herders wel. Je mag er jaloers op worden. Zij luisteren tenminste. Zij laten zich gezeggen door het woord van God. Laat ons heen gaan. Laat ons zien. Wat doen? Wat? Ja, naar Bethlehem. En zien het woord dat er geschied is. Dat woord wat geschiedenis is geworden. Dus wat de Heere heeft gezegd. Wel opvallend dat er staat dat ze zeggen dat niet de engel dat heeft gezegd, maar dat de Heere dat ons heeft verkondigd. Dus ze hebben de stem van de Heere daarin herkend. Zij geloven de boodschap en ze gaan. Hoe zit dat met uw gemeente? Wij kennen elkaar niet. Misschien zijn er al heel wat kerstdagen geweest in uw leven. Misschien al 50 jaar in de kerk dit bekende kerstevangelie gehoord, maar ondertussen nog niks veranderd. Onbekeerd gebleven. Nog steeds geen nieuw hart van de Heere ontvangen. En misschien bidt u het wel elke dag. Heere, geeft u ons een nieuw hart. Weet u hoe het komt dat u nog geen nieuw hart hebt? U bent niet gegaan. U bent niet gaan zien. Ja, u luistert wel naar die boodschap en u zit ook naar de preek te luisteren. Ook thuis, ook twee keer per zondag. En het is iets wat u niet onverschillig laat. U vindt kerst ook een prachtig verhaal. En als de kerstliederen dan gezongen worden, dan kun je er soms misschien nog wel een traantje bij laten. Ontroert je. U vindt het mooi. U slaat toch geen kerstfeestviering over? Want daar wilt u bij zijn. Hoopvol evangelie, maar er verandert jaar in jaar uit verandert er niks. Weet u hoe dat komt? U krijgt dat geboortekaartje in de handen gedrukt. U is heden de zaligmaker geboren. Welke is Christus de Heere in de stad van David. En u pakt dat geboortekaartje aan en u kijkt ernaar en u zet het op de schouw. Als u een geboortekaartje krijgt van iemand, dan doe je dat toch niet? Dan reageer je toch? Je gaat er naartoe. Of u stuurt een kaart. Maar dat doen we. Als we onbekeerd in de kerk blijven zitten, we pakken dat geboortekaartje aan. We vinden het nog mooi ook. Kijk wat een mooi geboortekaartje. Zie hoe prachtig het ook in de Bijbel staat. Maar we komen niet. Maar daar komt u nooit en te nimmer bij de kribbe. Wordt het dan vanmorgen eens niet de hoogste tijd dat u gaat? Komt, laten wij aanbidden die koning. Kom dan onbekeerde kerkgangen. Ga mee. U zegt, mag ik wel komen? Dat is een vraag die u nooit meer moet stellen. Kijk eens naar de herders. Zij gaan. Als zij mogen, dan mag u ook. Kom, ga mee. En zij kwamen met haast. En zij vonden. Dat vind ik zo ontroerend. Zij komen en zij vinden. Dat gebeurt er dus als u opstaat en gaat. U komt en u vindt. Waar zult u komen? Bij die kribbe. In je zonden. Als een beest. Wie zul je vinden? Het kind. Jezus. Dat is kerstfeest in uw hart. Dan ga je ook die echo meezingen, wie die nagalmt daar nog vanuit die velden van Efrata. En we gaan het straks ook staande met elkaar zingen. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. Dan ontroert het je straks ook. Misschien niet letterlijk, maar dan raakt het in je hart als je dat meezingt. Daaraan herkent u, gemeente, of u die boodschap van kerst gehoorzaamt. Of u het ook doet, of u gaat. Dan komt het zo gezegd tot een bevindelijk kennen van deze zaak. Dan ga je persoonlijk komen naar Bethlehem. Dan ga je persoonlijk geloven in die belofte. Dan ga je persoonlijk knielen aan de kribbe. Dan ga je ook daar bij die kribbe je zonden belijden. Heel persoonlijk. Heere, ik heb gezondigd. Heb je genoeg werk aan jezelf? Wij zijn er zo goed in om de zonden van anderen te benoemen. Moeten we ook maar eens mee ophouden. Onze eigen zonden te benoemen bij de kribbe. Dan komt het tot een persoonlijk roemen in uw zaligmaker. Ik kniel aan uw kribbe neer. O Jezus, gij mijn leven. Ik kom tot u en breng u, Heer, wat gij mij hebt gegeven. O neem mijn leven, geest en hart. En laat mijn ziel in vreugde en smart bij u geborgen wezen. Geliefde gemeente, komt u. Gelooft u. Knielt u. Belijdt u. Roemt u. Nou, dan ontvangt u ook het nut van zijn geboorte. Wat de catechismus in zondag 14 zo prachtig zegt. Namelijk dat hij onze middelaar is. Wat betekent dat hij onze middelaar is? Nou, dan is hij in het midden. Tussen God en mij. Hij mijn zonden, ik zijn gerechtigheid. Hij in het midden tussen die twee moordenaars. Want hij als de middelaar, hij bedekt mijn zonden, zegt de Heidelberger. Mijn schuld, mijn ongerechtigheid. En dat doet hij met zijn onschuld en met zijn volkomen heiligheid. O, dit lieve kind is geboren. Zijn naam is Jezus. Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blij den Heer, mijn zaligmaker, noemen. Halleluja. Amen. We gaan het zingen met elkaar uit de lofzang van Maria, het eerste en het derde vers. Lofzang van Maria, vers 1 en 3.